Vooraf een hartelijk welkom aan alle luisteraars die meeluisteren via de Stilok vanmiddag. Dat is niet alleen vanmiddag zo, maar ook volgende week zondagmorgen. En hartelijk welkom aan een aantal jonge mensen die te gast zijn vanuit de Bethelkerk bij onze jonge mensen. En dan de collectegemeente, die zijn voor de diaconie bestemd, de kerkelijke kassen, dan met name de emeritiekas, en met de uitgang zoals we dat gewoon zijn voor het bouwfonds. En dan de schriftlezing, die is vanmiddag 2 Petrus 2, de verzen 1 tot en met 2 en 17 tot en met 22. Dus 2 Petrus 2, de eerste twee verzen, en dan vanaf vers 17 tot en met 22. Tot zover. Onze enige hulp en verwachting is ook vanmiddag alleen van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, de zee en alles wat erin is. Die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij samen de lof op de Heere zingen met Psalm 149, het eerste en ook het tweede vers. Looft den Heere die onbedwongen een nieuw gezang zij toegezongen in het midden van zijn gunstelingen. En ook het tweede vers laat de ijverige tempel rijen op fluiters hoogste naam verbreien. De Heere is het immers zo waard. Wij willen ook vanmiddag belijdenis doen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En we gaan het samen zingen uit die volgende psalm, psalm 150. Looft God, looft zijn naam alom, looft hem in zijn heiligdom. En weet u wat mij altijd dan weer opvalt? Dat is ook dat laatste zinnetje, voor zijn troon en hier beneden. Als de lofzang gezongen mag worden en als dat vanuit het hart mag gebeuren, dan mag de kerk boven en de kerk beneden samen stemmen. Psalm 150, vers 1, na de geloofsbelijdenis. En ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel en zittend aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving der zonden, de wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We lezen samen een gedeelte uit 2 Petrus 2. En daar hebben we 14 dagen geleden ook al een gedeelte uit gelezen. En nu de eerste twee versen. En dan vanaf het 17e tot en met het laatste vers. Dus 2 Petrus 2, de eerste twee versen. En dan vanaf vers 17 tot het einde. En dan schrijft Petrus, en er zijn ook valse profeten onder het volk geweest, gelijk ook onder u valse leraars zijn zullen, die verderfelijke ketterijen bedekt invoeren zullen. Ook de Heere die hen gekocht heeft, verloochenende en een haastig verderf over zichzelf brengend. En velen zullen hun verderfenissen navolgen, door welke de weg van de waarheid zal gelasterd worden. En dan vanaf vers 17. Deze zijn waterloze fonteinen, wolken van een draaiwind gedreven, terwijl de donkerheid der duisternis in der eeuwigheid bewaard wordt. Want zij zeer opgeblazen, ijdelheid sprekende, verlokken door de begeerlijkheden des vleeses en door ontuchtigheden degenen die waarlijk ontvlucht waren van degenen die in dwaling wandelen, belovende hun vrijheid, daar zij zelf dienstknechten zijn van de verdorvenheid. Want van wie iemand overwonnen is, die is hij ook tot een dienstknecht gemaakt. Want indien zij, nadat ze door de kennis van de Heere en zaligmaker, Jezus Christus, de besmettingen van de wereld ontvlucht zijn en in dezelfde wederom ingewikkeld zijnde van dezelfde overwonnen worden, zo is hun het laatste erger geworden dan het eerste. Want het waren hun beter dat ze de weg van de gerechtigheid niet gekend hadden, dan dat ze die gekend hebbend weer afkeren van het heilig gebod dat hun overgegeven was. Maar hun is overkomen hetgeen met een waar spreekwoord gezegd wordt: de hond is weergekeerd tot zijn eigen uitbraaksel en de gewassen zeug tot de wenteling in het slijk. Tot zover. Voordat we het woord van de Heere samen gaan overdenken, willen we eerst in het gebed tot hem naderen om zijn onmisbare zegen. En wij willen gedenken aan onze broeder en zuster Paas in Malawi. Onze zuster is een paar weken hier in Nederland. En de omstandigheden zijn in Malawi op dit moment best wel zorgelijk. De afgelopen weken was er geldgebrek, er kon geen onderwijs gegeven worden. Dat is op dit moment is daar weer in voorzien. Maar daarnaast zijn er verdere problemen, zoals de hongersnood en de aidsproblematiek in Malawi. Dus we willen samen ook dat aan de Heere opdragen. We willen ook denken aan de situatie in Bulgarije. We hebben een folder meegenomen en ik denk dat het goed is dat we onze voorbeden ook voor hen doen. En we willen ook denken aan de kandidaatstelling. Morgenavond komt de kerkraad bij elkaar om de kandidaten te stellen voor de verkiezing die aanstaande is. En zo zijn er wel meer onderwerpen waar we ook voor willen bidden. Als we kijken naar het brede wereld rond alle moeite, zorgen en rampen. We willen samen het aangezicht van de Heere zoeken met eerbied en ootmoed. Heere in de hemel, u zegt in uw woord tegen ons: zonder mij kunt gij niets doen. En dat geldt van alle dingen in ons leven, Heere. Maar dat geldt zeker als we als gemeente weer bij elkaar zijn, als we ons weer opgemaakt hebben om het woord te ontvangen. We zijn zo diep van u afhankelijk, van de werkingen van uw Heilige Geest. Zonder mij kunt gij niets doen. We kunnen het woord niet ontvangen en verstaan en begrijpen en verwerken. We kunnen ook het woord niet verkondigen. Want ook al lijkt het soms zo dat de predikant zomaar het woord kan bedienen, dat dat vanzelf gaat. Heere, het moet allemaal ontvangen worden uit u. En daarom komen we eerst samen tot u. En we bidden om uw onmisbare zegen. We weten ons diep en steil afhankelijk van uw leiding. En Heere, wil die naar uw belofte in ons midden ook geven. Dat we het zo samen hier ook mogen zeggen tegen elkaar straks: de Heere was zelf in ons midden. En dat we thuis, zittend aan onze eigen tafel, dat ook mogen ervaren. Dat u uw zegen gebiedt. Heere, zo komen we eerst samen tot u met onze lege handen. En wil ons vervullen naar uw belofte. Naar uw goedheid en barmhartigheid. in de Heere Jezus Christus. Heere, wij willen ook vanmiddag voorbeden doen en we willen vanmiddag in bijzonder denken ook aan onze broeder en zuster Paas in Malawi. De situatie in Malawi is best zorgelijk. En dat in meer dan één opzicht. We hebben dat net ook tegen elkaar gezegd en daarom komen we tot u, Heere, ontfermt u zich over de mensen daar. Als er die hongersnood is, als er die vreselijke aidsproblematiek is, wilt u daar de weg wijzen die de mensen moeten gaan. Heere, wilt u ook een einde maken aan de hongersnood, daar weer gewas doen groeien, het komt toch van uw hand. En wilt u ook zijn, Heere, met het werk dat onze broeder en zuster daar mogen doen, het opleidingswerk, wat ook niet zo makkelijk gaat door geldgebrek. We dragen ook dat van harte aan u op. Dat ook daar voortgang in mag komen. Want het gaat toch om de opleiding van dienaren van uw kerk. Het gaat toch om de voortgang van uw koninkrijk. Ook in dat Afrikaanse land. Heere, zegen ze. We willen middag ook voorbeden doen, Heere, voor de kerken in Bulgarije. En dan denken we in het bijzonder ook aan de gemeenten waar wij ons mee verbonden weten. In deze wintertijd is het voor de mensen daar bijzonder moeilijk. En wilt u ze daar ook in nabij zijn? Heere, wilt u geven dat wij ook vanuit de volheid die u ons toereikt iets mogen afstaan om de nood die er is daar te kunnen lenigen? Dat is toch ook een christelijke opdracht die u ons geeft? Maar zegen ze ook geestelijk, Heere, dat ze in de moeite die ze ondervinden het toch ook van u verwachten. En dan zult u toch ook uw geestelijke zegen daar doen ervaren. Heere, wij willen alle nood en alle moeite die er in deze wereld is ook van harte aan u opdragen. Nood die er dichterbij is. Nood die verder op in deze wereld te zien is. Oorlogsgeweld, rampen die plaatsvinden, mensen die nog steeds onder rampen zuchten, zoals daar in de omgeving van Pakistan. Heere, wat doet het ons zien dat we op een onverloste aarde leven en dat alles ook verlangt, uitziet naar de voleinding, dat het nieuw zal worden, dat uw koninkrijk volkomen gevestigd wordt. Heere, geef dat we daar ook naar verlangen en ontbidden, dat we daarop gericht mogen zijn, die toekomst. Heere, wij willen samen ook aan u opdragen, allen die in het werk van zending en evangelisatie werkzaam zijn, dat ook dat werk mag doorgaan, dat uw koninkrijk langs die weg ook mag komen en uitbreiden. We bidden van u, Heere, of u wilt zijn met Israël. En ook als de premier nog zo ziek is, wilt u hem ook nabij zijn. En wilt u ook verder, nu er ook best zorgelijke ontwikkelingen gekomen zijn, omdat er een stemming heeft plaatsgevonden in de Palestijnse gebieden, wilt u ook verder de weg wijzen die Israël heeft te gaan. Kon het zijn de weg naar de vrede. Waar men ook zo naar verlangt. Heren, wij komen samen ook tot u om zaken die onszelf betreffen aan u voor te leggen. Morgenavond zal de kerkenraad weer samenkomen om te spreken over de kandidaatstelling voor de komende verkiezingen. Heren, wilt u geven dat ook dat onder uw zegen mag gebeuren? Het is toch geestelijk werk. Ambtsdrager zijn is toch in wezen ook zoiets belangrijks, omdat het uit u is en voor uw dienst. Wilt u geven dat het ook alles onder uw leiding mag gebeuren? Daar smeken we u om, daar vragen we u om. Zo komen wij samen tot u, Heere. Wees ook in deze dienst ons bijzonder nabij. Zegen ons in spreken, in luisteren, zoals we dat ook van u vroegen. Zie ons niet aan in onszelf. Maar zie ons aan in die grote hoge priester, de Heere Jezus Christus, om zijnentwil uit genade. Amen. Psalm 92, het derde en het vierde en het vijfde vers, die laten naar voren komen dat de werken van de Heere groot zijn, maar ook dat de Heere een rechtvaardig God is die zijn oordeel doet komen. En daar zullen we vanmiddag meer van horen vanuit de schrift. En daarom gaan we er nu van zingen. Psalm 92, 3, 4 en 5. zingen straks Psalm 76, het vierde en het vijfde vers. En we lezen verder de brief van Judas. En we overdenken de versen 12 tot en met 15. Waarin Judas het volgende schrijft. Deze, die dwaalgeesten, zijn vlekken in uw liefdemaaltijden. En als ze met u ter maaltijd zijn, wijden ze zichzelf zonder vrees. Ze zijn waterloze wolken die van de winden omgedreven worden. Ze zijn als bomen in het afgaan van de herfst, onvruchtbaar. Tweemaal gestorven, ontworteld. Wilde baarden van de zee, hun eigen schande opschuimend. Dwalende sterren die de donkerheid der duisternis in der eeuwigheid bewaard wordt. En van deze heeft ook heen nog de zevende van Adam geprofeteerd. Zeggend, zie de Heere is gekomen met zijn vele duizenden heiligen. Om gericht te houden tegen allen en te straffen alle goddelozen onder hen. Vanwege al hun goddeloze werken die ze goddeloos gedaan hebben. En vanwege al de harde woorden die de goddeloze zondaars tegen hem gesproken hebben. Gemeente. In Matteüs 7 zegt de Heere Jezus, wacht u voor de valse profeten die in schaapskleren tot u komen, maar van binnen zijn ze grijpende wolven en aan hun vruchten zult u hen kennen. Met deze woorden heeft de Heere Jezus erop gewezen dat zijn gemeente ook te maken zal krijgen met valse profeten, met dwaalleraren, met dwaalgeesten. En dan zegt de Heer Jezus, die mensen die zullen heel vriendelijk overkomen. Maar pas op, in werkelijkheid zijn het grijpende wolven. Waarom? Omdat ze de gemeente proberen af te trekken van de waarheid van het woord dat de Heere hen heeft gegeven. Nou gemeente, we hebben de vorige keer al gezien, in de dagen van Judas waren dit soort mensen al actief, hoog actief. Ze waren de gemeente binnengedrongen en ze zeiden, laten wij zondigen. Want hoe meer we zondigen, hoe meer we ook genade van God nodig hebben, nou, dat heeft de Heere nooit gezegd, dat je zomaar door moet gaan met zondigen. De Heere heeft juist gezegd, wees heilig, want ik ben heilig. God wil een heilig volk. Hij wil een volk hebben dat zich van de zonde afkeert. Nou, we hebben de vorige keer ook gelezen, gemeente, hoe Judas de praktijken van deze mensen beschrijft. En dat hij ze ook heel duidelijk afwijst. Hij doet het op een geweldig indringende manier. En ook vanmiddag, als we dan dit gedeelte zo lezen, dan zeg je van, tjonge, wat een indringende woorden gebruikt Judas als het gaat om die dwaalgeesten. Hij wil niet hebben dat zulke mensen de gemeente binnensluipen. Hij wil niet hebben dat mensen denken dat het zo ook wel kan. Nee, hij zegt, ik zal het portret van deze dwaalgeesten scherp tekenen. Dan weten jullie hoe ze eruit zien. En, houd je nou verre van dit soort mensen en van dit soort praktijken. Dat is de bedoeling, daarom ook zo indringend. Nou gemeente, wij overdenken de verzen die ik heb voorgelezen vanmiddag samen en ik heb als thema gekozen, nogmaals een scherp portret van de dwaalgeesten. Nogmaals een scherp portret van de dwaalgeesten. We beginnen samen te lezen bij vers 12, waar Judas schrijft: ze zijn vlekken in uw liefdemaaltijden, en als ze met u ter maaltijd zijn, wijden zij zichzelf zonder vrezen. Om de woorden te kunnen begrijpen, gemeente, moeten wij weten dat er in de vroege kerk zogenaamde liefdemaaltijden plaatsvonden. Dat waren maaltijden waarbij de wat meer gegoede gemeenteleden voedsel en drinken meenamen naar de gemeente. En dan konden ook de wat minder gegoede leden daar gebruik van maken. Dus het was eigenlijk een stukje zorg voor elkaar. En een maaltijd was ook gemeenschap met elkaar. Mensen die meer hadden, waren bereid om gemeenschap te hebben met mensen die minder hadden. Dus gemeenschap der heiligen in het midden van de christelijke gemeente. Nou, zo hoort het te wezen, nietwaar? Schitterend, prachtig. Maar wat deden nou die mensen waar Judas het over heeft, die dwaalgeesten? Nou, die hadden helemaal geen zorg voor hun mede-christenen, hun mede-broeders en zusters. En als die maaltijden gehouden werden, die liefdemaaltijden, nou dan zaten ze bij elkaar en ze probeerden het beste van alle tafels naar zich toe te halen. En dan gingen ze met elkaar daarvan eten. En je ziet ze in gedachten, zie je ze bij elkaar zitten. En lachen. En praten met elkaar, allemaal oog hebben voor elkaar, groepjes, clubjes binnen de gemeente en de ander die zoekt het maar uit. Nou zegt Judas, die mensen zijn vlekken in die liefdemaaltijden, die mensen zijn schandvlekken. Je moet het zo zien dat de gemeente behoort ook een stukje heiligheid te vertonen. Ik weet het, we zullen aan deze kant van het koninkrijk, van het eeuwig koninkrijk, nooit het hoge niveau, het volkomen hoge niveau bereiken. Maar we hebben als gemeente er wel naar te staan. Het moet binnen de gemeente ook heilig eraan toegaan. We zijn gemeente voor de Heren en van de Heren. Nou, je zou kunnen zeggen, de christelijke gemeente behoort een wit kleed te dragen. Nou waren die mensen, zegt Judas, die waren schandvlekken op dat witte kleed van de gemeente. Nou, daar hoef ik verder niet over uit te wijden, kun je goed begrijpen. En als je een wit kleed hebt, kun je er een vlek overheen gooien en zeggen, nou dat is besmeurd. Hè? Nou, besmet. Zo was het, zegt Judas, met deze mensen zijn schandvlekken geworden in de gemeente vanwege hun schaamteloosheid, hun brutaliteit, vanwege hun liefdeloosheid, vanwege hun gedrag. Zonder vrezen, zonder blikken of blozen, zonder dat ze zich maar enigszins ook schuldig over voelen. Nee, dit is niet zoals God het van zijn volk vraagt. Gemeente, voor alle duidelijkheid en misschien ook voor alle volledigheid, het woord voor vlekken kan ook worden vertaald met blinde klippen. En als u zegt, wat zijn nou blinde klippen? Nou, dat zijn van die klippen die net onder het wateroppervlak zitten. Ze zijn niet zo makkelijk te zien. Ik hoef er niet over uit te wijden, u begrijpt best dat het levensgevaarlijk is voor een boot. Als je op zo'n blinde klip vaart, dan kun je flink averij oplopen. Nou, zo zegt Judas, is het nou met die dwaalgeesten? Dat zijn blinde klippen in de gemeente. Waarom? Nou, de onderlinge gemeenschap loopt averij op door het gedrag van deze mensen. En als het zo doorgaat, dan kon het er wel eens toe leiden dat heel wat gemeenteleden uiteindelijk het niet meer in de gemeente kunnen uithouden. Blinde klippen, liefdeloosheid, egoïsme. Misschien heb ik wel hetzelfde gedacht toen ik hiermee bezig was als wat u nou denkt. En dat we het gewoon tegen elkaar moeten zeggen, het zijn ook vandaag de dag enorme blinde klippen. He, dat je in de christelijke gemeente staat zo van, nou ja, ik wil mijn zin en ik vind en ik doe. Dat je geen rekening houdt met die ander. Dat je in wezen eigenlijk denkt van de gemeente, dat ben ik. En ze hebben zich maar aan te passen, zoals ik het wil. En de ander, ik weet het. Het zijn, om zo te zeggen, gemeente, enorme blinde klippen in een gemeente. Hè? Als er liefdeloosheid is, hè? Als er geen oog meer is voor elkaar, als er geen bereidheid meer is om werkelijk rekening te houden met elkaar, hè? Zoals die mensen daar in de gemeente deden waar Judas het over heeft. Blinde klippen, voordat je het weet, worden de verhoudingen verziekt, ontstaat er bitterheid, verdriet. En het kon zo mooi wezen in de christelijke gemeente. Het behoort ook zo goed te wezen. Maar voordat je het weet, ervaart men heel wat zorg en verdriet en moeite. Om daar nog even op in te gaan, gemeente, in Romeinen 15. Hè, daar zegt apostel Paulus op een gegeven moment, wij zijn schuldig om niet onszelf te behagen en dat dan aan ieder van ons zijn naaste behagen ten goede, tot stichting. Met andere woorden, wij worden opgeroepen om binnen de gemeente onze naaste te behagen. Ligt niet in 's mensen aard. Ligt niet in onze aard. We behagen van nature onszelf. Maar weet u wat nou zo wonderlijk is? Als een mens genade gaat kennen in zijn of haar leven, dan wordt het anders. Als de liefde van Christus een mensenhart nou gaat bereiken en raken en vervullen, dan wordt het anders. Dan zal een christen ook oog krijgen voor zijn medebroeder en zijn medezuster. En zal die liefde ook zijn doen en zijn laten gaan stempelen. De schrift zegt, een ieder van ons behagen zijn naast. Nou, die dwaalgeesten, gemeente, die wijden alleen maar zichzelf, zegt Judas. Hè? Die zijn alleen maar op hun eigen voordeel uit. Maar het wordt ons hier voorgehouden eigenlijk ook als een spiegel. Hè? Ik heb aan het begin gezegd, er wordt ons hier weer een foto getoond. Hè? En in die foto zien we hoe het niet moet. En we hebben elkaar ook de vraag te stellen, staan we inderdaad op de goede manier in het midden van de gemeente? Zijn wij inderdaad bereid om onze medebroeder, om onze medezuster te behagen tot stichting, zoals Paulus daarover schrijft? Is er in ons hart liefde en betrokkenheid ook voor de ander, vanuit Christus? In het tweede gedeelte van vers 12, gemeente, noemt Judas die dwaalgeesten waterloze wolken, hè, die van de winden worden omgedreven. Spreekt ons niet zo aan, waterloze wolken, wat moet je daar nou mee? Maar de Oosterse mens, die wist precies waar het om ging. In het oosten kon het heel lang droog wezen en dan zaten de mensen uit te kijken naar regen. En dan kon het wel eens wezen dat er dan een wolkje aan de hemel verscheen en dat de mensen tegen elkaar zeiden van, nou gaat het gebeuren, nou krijgen we regen. Maar helaas, de wind kwam en blies dat wolkje weer weg en de regen kwam dus niet. Waterloze wolken. Wolken die zoveel verwachting hadden gewekt. Maar wolken waar helemaal niks is uitgekomen. Nou zegt Judas, zo zijn nou deze mensen. Hè? Waterloze wolken. Op het eerste gezicht profileerden ze in het midden van de gemeente zich als mensen die het wel eens even zouden doen. En ze zouden wel eens even zeggen hoe het moest. En ze hadden hier het kritiek op en daar kritiek op en dit moest anders en dat moest anders. En nee, als het zo zou gebeuren als zij zeiden, dan zou. Maar na verloop van tijd kwam de ware aard boven. En toen bleek het. Er kwam weinig water uit, weinig verkwikkends uit voor het geheel van de akker, de gemeente. Waterloze wolken. Weet u, wat een heel duidelijk Bijbels voorbeeld ook is van een waterloze wolk. Dat is koning Saul geweest. Koning Saul, als je Sauls leven bekijkt, dan zeg je, aan het begin dan lijkt het toch heel veelbelovend. Dan is de man nederig en dan denk je, nou daar kunnen we nog heel wat van verwachten. Maar ik hoef er niet verder over uit te wijden, maar dan moet je dat hele leven van Saul eens bekijken. Er komt weinig verkwikkends uit voort. Teleurstellend, hè? En zo kan het soms met een mens gaan. Dan denk je, dat worden nou sierlijke leden van de christelijke gemeente. Maar het verloopt soms helaas allemaal zo anders. Waterloze wolken. Er komt geen verkwikkende regen uit. Ze zijn niet tot zegen voor hun naasten. En ik zeg het weer, gemeente, de spiegel wordt ons voorgehouden, het portret wordt ons getekend. Wij zijn toch geen waterloze wolken voor elkaar? Er wordt nog een ander beeld gebruikt door Judas. Hij zegt, die mensen die zijn als bomen in het afgaan van de herfst. Onvruchtbaar, tweemaal gestorven, ontworteld. Als het herfst is, dan vallen de blaadjes van de bomen. En na verloop van tijd is die hele boom kaal. Dan zeg je, van buiten is die dood. Hè? Maar van binnen blijft die boom leven, hoor. Want je moet maar eens kijken in het voorjaar, dan gaat dat allemaal weer uitbotten en dan komen er weer blaadjes aan, dan gaat die hele boom weer opbloeien. Er komt de vrucht aan. Hij was van binnen niet dood. Alleen maar leek het zo aan de buitenkant. Maar nou moet je eens een keer een boom hebben die ontworteld is. Wat is daarmee aan de hand? Die is van zijn levenssappen afgesneden. Een boom die ontworteld is, die gaat dood van binnen. Kan niet anders. En dan zul je zien dat er geen vruchten meer aan komen, dat er geen blaadjes meer aan komen. Je kan zo'n boom eigenlijk maar beter rooien. Ontwortelde bomen zijn onvruchtbaar. Nou, zegt Judas. En zo is het nou met die dwaalgeesten. Dat zijn ontwortelde bomen. Dat zijn bomen die van binnenuit zijn gestorven, waar geen echt geestelijk leven in zit. Waarom niet? Ze hebben zichzelf afgesneden. Ze hebben zichzelf afgesneden van de wijnstok Christus. De ranken trekken hun sappen niet meer uit hem. En daarom komen er geen vruchten meer. En dat kan ook niet, want zolang ze zo blijven ontworteld, blijven ze onvruchtbaar. Die vruchten van de geest, hè? Liefde, blijdschap, vrede, goedheid, zachtmoedigheid, matigheid, die kun je aan de levensbomen van deze mensen niet meer vinden. Onmogelijk, want ze zijn ontworteld, ze hebben geen verbinding met Christus. Daar moeten we nog even over doorgaan, gemeente. Aan de vruchten kent men de boom, zegt Jezus. En weet u, als een mens werkelijk zijn levenssappen trekt uit de Heer Jezus Christus, hè, dan komen daar vruchten van liefde en van vrede en van zachtmoedigheid. Dat kan niet anders. Maar het tegendeel is ook waar. Als een mens ontworteld is, als een mens niet verbonden is met Christus, dan zie je die vruchten niet. Dan zie je in een mensenleven alleen maar vleeselijke werken. Dat is triest, maar dat is zo. Daarom komt de vraag vanmiddag, als we dit zo samen overdenken, ook op ons af. Trekken we nou onze sappen uit de Heer Jezus? Dat is het, hè. Je zou kunnen zeggen, dat is van cruciaal belang. Daar gaat het om. Trek je je levenssappen uit Christus of niet? Zijn we door een ootmoedig, Oprecht geloof aan de Heere Jezus, verbonden of niet? Of is het allemaal nog maar uiterlijk? Dat is het. Want alleen als we aan Christus verbonden zijn, hè, aan die wijnstok verbonden zijn, als we onze sappen uit hem trekken, alleen dan komen er vruchten. Alleen dan zullen we andere mensen zijn. Alleen dan zullen we beantwoorden het doel dat de Heere met ons heeft, persoonlijk en ook als gemeente. Hé, hey, wat voor boom ben jij? En wat voor vrucht groeit er aan jouw boom? Al vruchten die de Heere in zijn woord als geloofsvruchten tekent? Of als je zegt, ik weet daar in mijn leven nog niks van. Jongeren, ga naar de Heere. Hij zal je tot een vrucht dagende boom gaan maken door zijn geest. Hij zal het doen hoor. Gemeente, in vers 13, dan noemt Judas die dwaalgeesten wilde baren van de zee die hun eigen schande opschuimen. He, lees het maar mee. Wie wel eens bij stormweer aan de oever van bijvoorbeeld de Noordzee heeft gestaan, of de Waddenzee, die weet dat het heftig tekeer kan gaan. Ik kom zelf uit het noorden, zoals u weet, en ik heb dikwijls daar in het noorden bij de zee gestaan. Als het stormde, dan gingen we er naartoe, want dat was eigenlijk best wel interessant om dat te bekijken. Hoge golven, woeste baren. Maar wat dan opvalt, dat is dat er bovenop die golven ook altijd een hoop schuim is, hè? En dat schuim wordt zelfs door de wind meegedragen. En als die golven op het strand uitrollen en dan gaan ze weer terug, dan blijft er vaak ook een schuimkraag achter. En het zal u misschien ook wel opgevallen zijn, die schuimkraag is meestal smoezelig. Die is een beetje bruin. Waarom? Omdat het vuil van beneden naar boven gekomen is. Omdat het vuil meegenomen is naar buiten. Nou, dat is nou het beeld wat Judas hier gebruikt. Hij zegt, wat in het hart zit van deze mensen, dat komt nou aan de oppervlakte in hun daden. Je ziet hoe die mensen omgaan met gezag. Je ziet hoe die mensen omgaan met anderen in de gemeente. Je ziet hoe de mensen staan tegenover seksualiteit. Het moet allemaal kunnen. Judas zegt, het vuil wat in hun hart leeft, schuimen ze op. Dat laat hun daden zien. Op sommige plaatsen in onze samenleving wordt er heel veel schande opgeschuimd. En ik zou eigenlijk tegen jou willen zeggen, jongeren, als het goed is, voel jij je op die plekken echt niet thuis. Dat je zegt, daar moet ik nou niet wezen. En als je zegt, ik voel me eigenlijk wel thuis op die plekken waar het schuim, het schandelijke schuim naar voren komt. Dan zeg je, nou dan klopt er iets niet. En dan heb je nog niet een rein hart. Hè? En dan zeg ik weer wat ik net ook zei, zoek de Heere. Want Hij wil je hart reinigen. Hij wil je een nieuw hart geven. Hij wil je een hart geven dat het op zulke plekken niet meer kan uithouden. Dus ik kan tegen je zeggen dat je er niet moet wezen, maar jij vindt dat je er wel kunt wezen. Dan ga naar de Heere. Hij zal geven dat je er niet meer thuis voelt. En nog een ander beeld, gemeente, wordt door Judas gebruikt. Hij zegt, dwalende sterren zijn het, voor wie de donkerste duisternis wordt weggelegd. Dwalende sterren, dat zijn van die sterretjes die geen echte baan beschrijven, heb ik gelezen. Ik heb er zelf ook niet zoveel verstand van natuurlijk, dat begrijpt u. Maar ik heb gelezen, dat zijn sterren waar je niet op kunt navigeren. He, dus als het nou zo is dat een boot zegt van ik zie daar een bepaalde ster en ik denk dat we hier zijn en dat we dus goed uitkomen, ik volg die ster, dan komt een schipper verkeerd uit. Een dwaalspoor wordt door een dwalende ster gewezen. En zo is het nou ook met die dwaalgeesten in de gemeente. Ze misleiden. He, en ze schitteren voor een tijd hoor. Ze schitteren, hè. Ze komen vaak met een enorme indrukwekkende presentatie. Dat de mensen allemaal zeggen, oh en oh. Wat een spreker. Maar de boodschap is niet naar de schriften. En daar gaat het om. Daar gaat het om. Want Johannes die zegt in zijn zendbrief, geloof niet in iedere geest, hè, die zich voordoet, maar beproeft de geesten of ze ook uit God zijn. We moeten de geesten beproeven. En hoe moeten we dat doen? Nou, we moeten altijd maar weer de schriften naast leggen. Zijn we ergens? Wordt ons geestelijk onderwijs geboden? Kijk door de verpakking heen. Luister goed wat er gezegd wordt. Leg de schriften naast. Is het zoals de Heer het in zijn woord ons zegt? En als het niet zo is, dan kun je het maar beter naast je neerleggen, want alleen het woord van God is de waarheid. Dwalende sterren. Voor een tijdje schijnen ze en daarna verdwijnen ze. Dan is het er weer mee afgelopen. Wie hoort vandaag nog van Jomanda? Wie hoort nog van anderen die soms een enorme opgang hebben gemaakt? Dwalende sterren. Ze schijnen even, maar ze verdwijnen daarna ook. Nou gemeente, en dan komen we in vers 14 ineens heen nog tegen. Ziet u dat, hè? Neemt u het maar voor u. Heen nog, daarvan zegt Judas, hij is de zevende van Adam. En dat klopt ook. Ik heb het nagekeken, maar als je Adam de eerste noemt, dan is Henoch de zevende, het zevende geslacht. Henoch behoorde tot de goede tak van het geslacht van Adam, de tak van Set. Dat waren de mensen die de Heere gingen vrezen. Want er was helaas ook een slechte tak, dat was de tak van Lamech, dat waren mensen die de Heere niet vreesden. Dan moet ik helaas zeggen, zonder daar nou over breed over uit te wijden, want daar gaat het me vanmiddag niet om hoor, maar dan moet ik wel zeggen dat ook in die tak van Set er in de dagen van Henoch al afwijkingen kwamen. Want de dochters van Set, die trouwden met de dochters van Kain en Lamech. En van gemengde huwelijken komt weinig goeds, zegt de schrift. En te midden van die omgeving, gemeente, leeft Henoch. Hè? En we kennen Henoch, denk ik wel, als die man van wie er staat. Hij wandelde met God. Hè, dit is een echt een vroom mens. Een mens die met de Heere leeft. Hè? Achter de Heere aankomt. Hè? Hij wandelde met God. En dan heeft deze Henoch, die heeft ook een profetie uitgesproken. En die profetiegemeente die luidt als volgt. Hè? Dat lezen we hier. Hè? De Heere is gekomen met zijn vele duizenden heiligen om gericht te houden tegen allen en te straffen alle goddelozen. Henoch heeft geprofeteerd. Hè? Er is een apocrief geschrift die ook dat hele verhaal ook doorgeeft. En vanuit het feit dat hier staat bij Judas dat Henoch dat zo heeft uitgesproken, kunnen we ook zeggen, het is echt een profetie van de Heere geweest. Nou, wat heeft Henoch geprofeteerd? De Heere zal komen. Nee, hij heeft eigenlijk gezegd, de Heere is al gekomen om gericht te houden. Hij heeft erover gesproken alsof het al gebeurd is, terwijl het nog komen moest. Maar het was voor Henoch zo duidelijk dat God zou komen, dat hij er zo over kon praten. Hij is al gekomen. Gericht zal hij houden tegen allen en straffen alle goddelozen. Gemeente Henoch heeft in de eerste plaats gesproken over de zondvloed. Dat is zo. Maar de woorden van Henoch, en dat blijkt omdat ze hier dus in dit stukje staan, die hebben een diepere lading, die hebben een verdere rijkwijd. Het gaat niet alleen maar over de zondvloed, het gaat over, juist, het hele gericht van God door de eeuwen heen, dat zijn hoogtepunt krijgt in het eindgericht. Henoch heeft gezegd, hè, God zal straks allen oordelen. En hij zal straffen de goddelozen. Dat is wat. De Heere zal komen met zijn heiligen. Dat zijn de engelen. Dat zijn ook mensen die bij de Heere horen en gezaligd zijn. Ja, dat is ook zo. De schrift wijst er ook op. 1 Korinthe 6. Wij zullen de wereld gaan oordelen. Wij die de Heere hebben leren kennen en dienen. En als de Heere dan gekomen zal zijn met zijn heiligen, dan zal dat gericht komen. En dan zullen alle goddelozen worden gestraft, zegt Henoch. En ze zullen worden gestraft, en dat moet je maar nalezen, in vers 15, vanwege hun werken en ook vanwege hun woorden. Twee dingen. Vanwege hun werken en ook vanwege hun woorden. Ze zullen gestraft worden vanwege hun werken. Ze hebben goddeloze werken gedaan. Dingen die tegen de wet van de Heere ingaan. De Heere zegt, maar zij hebben gezegd, het kan ook wel anders, we doen anders. De Heere zegt, mij lief, boven alles, je naaste, als jezelf. Maar zij hebben gezegd, ik wil mezelf lief hebben en mijn naaste zoekt het maar uit. Goddeloze werken, die hebben ze gedaan. Ik kan me best voorstellen, gemeente, dat als je dat zo leest, hè, dat je dan eigenlijk bij jezelf ook denkt van, ja maar, hoe moet het dan met mij? Want als ik nou heel eerlijk ben, dan zijn ook mijn werken niet volmaakt. Als hier gesproken wordt over goddeloze werken, ik moet eerlijk erkennen dat ik ook bij mezelf nog zoveel opmerk wat niet is naar Gods wil. Hoe moet dat nou? Nou weet je, gemeente, weet je nou waar het verschil is tussen die dwaalgeesten en tussen u die de Heere lief hebt gekregen? Nou, die dwaalgeesten die gaan die goddeloze werken doen zonder dat ze daar ooit berouw over hebben. Die leven erin. En als je zegt, God wil het niet, dan zeggen ze, nou, daar heb ik niks mee te maken. Zeg. Maar een kind van de Heere die zegt, dan heb ik dat gedaan. Hè. Het had niet moeten wezen. En die komt ermee voor de Heere. En die zegt, Heere, wilt u het mij vergeven? En die voelt zich best eens heel erg schuldig, omdat hij zegt van, ja, nou ben ik al zo vaak met diezelfde zonde bij de Heere geweest. En ik moet het weer opnieuw erkennen. Dat doet pijn, hè? Of ken je dat niet? Dat doet pijn. En dat is nou het grote verschil tussen een kind van de Heere en een goddeloos mens. Een goddeloos mens heeft geen berouw. Maar u die de Heere hebt leren kennen en de liefde Gods in uw hart hebt uitgestort gekregen, u bent teer geworden. En u gaat uzelf steeds weer terugvinden in Petrus, weet je wel. Petrus die had gezondigd en hij zag de ogen van de Heere Jezus en hij weende bitterlijk. Daar ken je wel wat van, hè? Dat is het verschil. De Heere zal ze straffen vanwege hun goddeloze werken. De Heere zal ze straffen ook vanwege hun woorden, staat er. Hè, hun harde woorden, staat er zelfs. Hè. Woorden waar ze mee ze hard gesproken hebben. Hard tegen God. Woorden waarmee ze ook hun medemensen hebben geminacht. Soms in het hart getroffen. Wat kunnen woorden ook niet als pijlen zijn die diep verwonden. Ze hebben gesproken. En God komt erop terug. Op die werken. En op die woorden. En ze zullen ervoor gestraft worden, zegt Henoch. indrukwekkend en huiveringwekkend. Gemeente, ik weet niet hoe het u vergaat, maar soms denk ik wel eens, als je de geluiden die er om je heen allemaal plaatsvinden beluistert, het lijkt wel alsof mensen kosteloos kunnen spreken. Het lijkt wel alsof mensen tegen God en tegen hun naasten kunnen spreken wat ze maar willen, dat God er helemaal niks aan doet. Wil iemand God bespotten? Het kan. Wil iemand zijn kerk kleineren? Geen probleem. Wil mensen christenen minachten met woorden? Het kan allemaal en het wordt veel gedaan. Zelfs in tijdschriften kun je het lezen hoe men over de Heere en zijn volk spreekt. En het lijkt, moet ik zeggen, allemaal te kunnen. Maar hier lezen wij heel nadrukkelijk dat het niet kan. En dat de Heere een God is die daarop terugkomt. Hè. Hij zal gericht houden, zegt Henoch, ook over die harde woorden. Hij zal gericht houden en hij zal al die woorden die mensen tegen hem en tegen zijn volk hebben gesproken, hen weer opnieuw doen horen. En hij zal zeggen, wat heb je nou gezegd? Ik dacht bij mezelf toen ik hiermee bezig was van de week. Ik zou niet graag in de schoenen staan van mensen die straks zo in het eindgericht moeten komen en verantwoording moeten afleggen van hun werken en van hun woorden. Ik zou niet graag in hun schoenen staan. Misschien zegt u vanmiddag, bij mij ligt het iets anders, dominee. Ik zit ermee, hoe zal ik bestaan als dan straks dat eindgericht er is? Want we hadden het net over werken, maar als we het over woorden hebben. Mijn woorden? Ik zou toch niet graag willen dat de Heere op elk woord van mij terug zou komen, want dan kan ik voor hem niet bestaan. Inderdaad, gemeente, zo moeten we dat inderdaad beleiden. Maar weet u, en dat heb ik de vorige keer ook gezegd, en dat zeg ik vanmiddag ook, hè? Als we het beleiden, als we schuilen bij de Heere Jezus, als we zeggen, Heere, verzoen ook al die verkeerde woorden die ik gesproken heb, dan doet de Heere het. Dan neemt Hij al dat verkeerde ook in onze woorden weg, hoor. Als er bloed over gelegd wordt, dan is het volkomen weg, dan is het helemaal rein. Is dat zo? Ja, zo is dat. En dat is die geweldige troost, hè? Als ik schuil bij hem, dan mag ik het weten, hij beveiligt mij tegen die duistere nacht. En ook al klagen mijn werken en mijn woorden me aan, ik mag weten in hem volkomen en rein te zijn, in hem. Als ik schuil bij Jezus, dan mag ik het weten, ik zal niet vergaan, omdat Hij mij staande houdt. En dat is mijn troost. En dat is mijn houvast. Ook als ik naar de toekomst kijk. Ook als ik vooruit kijk naar de dag der dagen. Als we op hem mogen zien, gemeente. En laat dat toch het geheim zijn, worden en blijven van ons leven. Dan mogen we weten. We zullen straks hem dienen zonder zonde. Zonder gebrek, zonder bestrijding, zonder zuchten. Straks eeuwig zingen, alleen maar eeuwig zingen van zijn goedertieren heen. Amen. Laten wij samen danken bidden. Heere in de hemel, we komen aan het einde van deze dienst opnieuw samen tot u. We hebben uw woord overdacht en het was best wel weer een indringend woord, waarin een ernstige boodschap lag opgesloten. Maar het is toch van belang dat we ook dit soort gedeeltes uit uw woord samen overdenken, dat we weten wat u ons daarin te zeggen heeft. En Heere, we hebben samen geprobeerd om ook te ontdekken wat de boodschap is voor ons. En misschien dat het vanmiddag wel zo was dat we moesten huiveren. Dat we tot de ontdekking kwamen, ja, wie zijn wij eigenlijk? Wie ben ik? Mijn werken en mijn woorden. Maar Heere, dat het toch ook duidelijk is geworden dat we mogen schuilen bij u en bij de Heere Jezus. En dat hij dan ons als armen in onszelf beveiligt tegen die duistere nacht. En dat hij ons dan leidt naar die nieuwe morgen, waar nimmer een einde aan zal komen. De tijd waarop alles volmaakt zal zijn en uw volk zal zingen van uw goede tierenheden en barmhartigheden. Heere, zegen dat wat we samen overdachten aan ons aller hart, de harten van ons als ouderen, de harten van ons als jonge mensen. We dragen elkaar ook van harte aan u op voor de week die voor ons ligt en wilt u ons de krachten geven die nodig zijn om onze arbeid te kunnen doen. We denken ook nu opnieuw aan de twee zusters in ons midden die in de komende week een operatie moeten ondergaan. En nogmaals vragen we u of u met hen mee wilt gaan en of alles ook zo mag gebeuren dat we ons erover mogen verheugen. We bidden, Heer, of al het ambtelijke werk wat in het midden van de gemeente mag worden gedaan door de broeders ouderlingen en diakenen en predikanten, dat dat gezegend mag worden. Alle verenigingen, alle kringwerk, alles, alle catechese, alles dragen van harte aan u op, dat het werkelijk mag zijn tot opbouw, geestelijke opbouw van de gemeente. Heren, aan het einde van deze zondag danken we u voor uw goedheid. En we vragen van u of we ook nog een goede zondagavond mogen ontvangen. En als er zo meteen ook nog een dienst zal worden gehouden in het boveneind, wilt u dan ook daar in het midden zijn van de oudere broeders en zusters. Neem weg wat niet is geweest naar uw heilige wil. En hoor ons en zie ons aan. Alleen in hem, de grote hoge priester en koning, die straks weer komen zal om te oordelen, de Heere Jezus Christus, om zijnentwil. Amen. Wij zingen samen tot slot Psalm 118 en daarvan het 8e vers en we mogen vooraf onze gaven geven voor de diaconie en de kerkelijke kassen en met name dan de emeritikas. Ga in vrede naar uw woning en de nieuwe week ook weer in. Met u draagt de zegen van de Heer die ik in zijn op u. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.